Hello.
So you can.
Hold on.
What is?
Beste broeders en zusters, heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Heel fijn. Ik stel voor dat we eerst gaan zingen uit Psalm 77, vers 6 en vers 7.
We zullen samen bidden. Getrouwe en genadige heren, heb heel hartelijk dank voor uw trouw en voor uw goedheid. Heren, u gaat maar door. En opnieuw weer mag, zo u het geeft, aanstaande zondag het avondmaal staan aangericht. Heren, hoe bijzonder dat u komt wegschenken van geestelijke gaven, opdat voor ons de weg door de woestijn van het leven niet te veel zou zijn. Opdat we geestelijk kracht zouden mogen ontvangen om van kracht tot kracht voort te gaan. Totdat we eenmaal bij u zullen verschijnen. Om daar aan te zitten aan dat grote bruiloftsmaal dat komt. Heer, wij danken u dat u zo in al die dingen voorzien hebt. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u het ware brood bent dat uit de hemel is neergedaald. Wij danken u dat u liet verbreken, dat u uw bloed liet vergieten, opdat we deel daaraan zouden hebben en zouden leven door uw sterven. Heer, maar u bent niet dood gebleven. U bent opgestaan, u bent de levende. En uw kerk, uw levende kerk, zal leven met u tot in eeuwigheid. Wij danken u daar heel hartelijk voor. Heer, wij bidden u, geef ons vanavond een goede bezinningsavond. We danken voor degenen die hier mogen zijn, maar wij bidden ook voor degenen die thuis met ons verbonden zijn. Wilt u ook hen uw rijke zegen gebieden? Schenk een gezegende week ook van voorbereiding. Wij bidden dit alles om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u Psalm 77. Een psalm van David voor de opperzangmeester over Jedutun. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was 's nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Gij hield mijn oog wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van oudste jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Daarna zei ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En ik zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonderen doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u. Zij beefden, ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit, de bovenste wolken gaven geluid. Ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid van uw donder was in het ronde. De bliksems verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Over het gedenken, hè, dat is een term die hier in Psalm 77 heel erg naar voren komt, waar we het vanavond ook over willen hebben. En Psalm 78, die bezingt ook van, ja, maar laten we dat, de grote daden van de Heer, ook doorgeven aan het volgende geslacht, opdat, ja, ook zij weer de daden van de Heer verkondigen. Daar gaan we eerst van zingen, vers 2, 3 en 4 van Psalm 78.
Thank you.
We hebben vorige avond uitgebreid stilgestaan bij het eerste deel van het avondmaalsformulier. En dat gaat over de zelfbeproeving. Dat hebben we vorige keer afgerond en we zijn nu toe aan het tweede deel. En ja, dat is eigenlijk toch ook weer het eigenlijke deel, het doel. Waarom gebruiken we het avondmaal? Wat is nou het doel daarvan? En het doel daarvan is dat we het doen tot zijn gedachtenis. Dat we het vieren tot zijn gedachtenis. De zelfbeproeving moet daaraan vooraf gaan. Maar de zelfbeproeving is natuurlijk niet het eigenlijke. Het eigenlijke is de gedachtenis aan het lijden en aan het sterven van Christus. En we worden aan het avondmaal, aan de avondmaalstafel meegenomen naar Golgotha, omdat wat daar gebeurd is, het lijden en sterven van Christus, plaatsvervangend voor onze zonden, om dat te gedenken. Om dat door te laten dringen tot in ons innerlijk. En natuurlijk heeft dat alles met onszelf te maken. Want waarom moest Jezus daar hangen? Dat had natuurlijk met onze zonde te maken, met onze verlorenheid. Waarom moest hij afdalen naar de Godverlatenheid? Om ons natuurlijk daarvan te bevrijden. Want vanuit onszelf, ja, leven we buiten God. Hij moest de vloek dragen om ons met zijn zegen te vervullen. Revius heeft dat heel indringend verwoord in een van zijn gedichten. Het is bekend. Ik ben het, o Heer, ik ben het die dit hebt gedaan, die u dit hebt gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie string waarmee gij ging gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, eilaas, om mijne zonden. Dat betekent dat we aan het avondmaal worden opgeroepen onze harten opwaarts te verheffen tot hem die in de hemel is, maar ook onze gedachten te verplaatsen naar hetgeen plaatsgevonden heeft op Golgotha. En doe dat tot mijn gedachtenis. Het woord gedachtenis heeft ook heel oude papieren, want het volk Israël werd keer op keer opgeroepen om te gedenken. Keer op keer, je ziet dat als rode lijn ook door het Oude Testament lopen, wordt het volk opgeroepen te gedenken dat God hen uit Egypte, uit de slavernij heeft uitgevoerd. Ik denk ook aan Psalm 77, die we gelezen hebben. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. Dit alles overziende betekent de gedachtenis dus niet dat we aan de tafel onze eigen zielsgesteldheid overdenken of gedenken. Want dat hoort ten diepste bij de zelfbeproeving, bij het zelfonderzoek. Maar aan de tafel worden we opgeroepen de Heere te gedenken. Zijn daden, wat Hij gedaan heeft voor ons, hoe Hij zijn leven gegeven heeft, hoe Hij geleden heeft, gestorven is, begraven is, zijn neerdaling tot in de Godverlatenheid en alles wat daarmee samenhangt. En het formulier wijst er niet alleen op dat we Christus moeten gedenken, maar ook hoe we dat moeten doen. En dan moeten we in het achterhoofd houden dat het Bijbelse gedenken gericht is aan de ene kant op wat in het verleden plaatsvond, maar het is ook een troost voor ons in het heden. En het geeft verwachting en bemoediging voor de toekomst. Paulus bemoedigt zijn geestelijke zoon Timotheus met de woorden: houd in gedachtenis dat Christus uit de doden is opgewekt. Eigenlijk best apart dat we niks lezen over het gedenken van wat de Heere in ons leven gedaan heeft. Dat zou je eigenlijk verwachten, dat we aan het avondmaalsformulier ook zouden overdenken wat de Heere in ons leven gewerkt heeft, wat hij gedaan heeft, hoe hij zich betoond heeft, hoe hij zich geopenbaard heeft in ons leven, hè, de weg die hij met ons is gegaan. En dat we ook onze gestalte en onze ervaringen, onze dierbare bevindingen zouden overdenken. Ook onze geestelijke strijd. En ja, ook misschien gezegende avondmaalstijden in het verleden. Maar het formulier zwijgt daar helemaal over. Aan het avondmaal worden we opgeroepen onze blik naar buiten te richten. We zoeken immers onze zaligheid buiten onszelf, het leven. Betekent dit dat we aan de tafel niet zouden mogen denken aan de geestelijke zegeningen die we van de Heere zouden hebben mogen ontvangen? Natuurlijk mag dat. Natuurlijk. Want ja, je kunt het een toch ook niet losmaken van het ander. Het voorwerpelijke gedenken van Christus gaat moeilijk buiten het onderwerpelijke heen. Want ja, wie hij is en wat hij gedaan heeft, heeft natuurlijk ook rechtstreeks met onszelf te maken. Denk alleen ook maar aan die woorden, ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als we daarover gaan doordenken, ja, dan heeft dat alles met Christus te maken, wat hij gedaan heeft op Golgotha. Maar het heeft ook alles met ons te maken, met onze eeuwige zaligheid. Hij deed het voor ons. En wat is het mooi om tijdens het avondmaal zicht te hebben op de gang van Christus, van kribbe naar kruis. Zijn gang als borg. Hoe hij daar hing als profeet. Om ja, te verkondigen, predikend, roepend. Hoe hij daar hing als priester. Zichzelf opofferend voor zondaren. Hoe hij daar hing als koning om de machten van de dood en van de hel te overwinnen. En dan nog iets. Avondmaal vieren in de lijdenstijd heeft altijd iets bijzonders. Want dan word je zo, ja, niet alleen door de prediking de weken door, maar ook aan het avondmaal extra bepaald bij zijn lijden en sterven. Maar avondmaal vieren in de adventstijd heeft ook iets bijzonders. Zijn komst naar deze aarde heeft immers alles te maken met zijn lijden en met zijn sterven. Hij kwam immers om plaatsvervangend te lijden en te sterven. En avondmaal vier heeft ook iets te maken met de verwachting van zijn tweede komst. Hè? Uitzien naar het grote avondmaal, het koninklijke bruiloft dat eenmaal komt. Het formulier wijst bij het gedenken in de eerste plaats op het gedenken en vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld gezonden is. Nou, dat is toch advent. Gedenken, he, dat de Vader zijn Zoon in de wereld zond. En dat hij ons vlees en bloed aannam. Dat is toch ook helemaal advent. Reken dat het een verdrietige dag geweest is in de hemel, toen de Zoon de hemel verliet. Zeker, de Vader was er nog steeds. En de Vader met al zijn majesteit en met al zijn glans en met zijn heerlijkheid. Hij vervulde de hemel. En de Heilige Geest was er ook nog. En de engelen gingen ook nog in en uit en vervulden de hemel met hun zang en hun aanbidding. Maar de tweede persoon van het goddelijke wezen, Christus, die was vertrokken uit de hemel. En hij was het troetelkind van de Vader. Hij was degene die speelde voor het aangezicht van de Vader. Hij was degene waarin de Vader al zijn welbehagen had. En juist hij, met al zijn heerlijkheid, hij ging naar de aarde. Hij liet zijn heerlijkheid wel achter in de hemel, maar verliet de hemel wel. En de Vader, wij hebben wel eens zoiets ervan, vanuit het oog, uit het hart, Verloor de vader de zoon uit het oog? Wel nee, zeker niet. Als de zoon dan gedoopt wordt, dan is de vader er om heel duidelijk de mensheid te laten weten dat hij een welbehagen in zijn zoon heeft. En heeft de geest de vader uit het oog, heeft de geest de zoon uit het oog verloren? Nee. We lezen van de Heer Jezus dat de geest op hem was en in Lucas 4 dat hij vol van de Heilige Geest was. En de engelen, meteen na zijn komst naar de aarde, zijn ze er. En dan laten ze het ere zij God horen. En dan lezen we in het formulier dat de heiland ons vlees en bloed aannam. De zoon werd niet alleen maar mens, hij werd ook vlees. Hij nam ons vlees en bloed aan. En vlees is sterfelijk vlees. Maar vlees is ook opstandig vlees. Menselijk vlees is ook ongehoorzaam vlees. Menselijk vlees is ook dat vlees waar de vloek op rust. De gezindheid van het vlees, zegt Paulus, is immers vijandschap tegen God. En dat vlees heeft Christus aangenomen. Hij ging in de vloek in die over het menselijke bestaan ligt. Hij ging in het oordeel en in de zonde. Hij werd tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid voor God, schrijft Paulus. Uiteraard zonder dat hij zelf ooit zonde deed. Maar de zonde heeft wel diepe sporen getrokken over zijn lichaam. Hij werd mens als wij, beladen met zonde en vloek. Al de zonde en heel de vloek van de mensheid, die kwam op hem neer. Om dat allemaal als lam van God weg te dragen, van heel zijn bruidskerk. Alleen dat al, dat hij die zonde van al de zijnen wegdroeg, dat roept al een wereld van gedachten op. En dan verzinken we zomaar in een zee van gedachten. Denk aan dat oude middeleeuwse lied, Heer Jezu, God en mensen die aanvaard hebt deze staat. Hè, dat hij die staat van ons vlees en bloed aanvaarde om zo diep in het menselijke vlees getrokken te worden. Het was niet zomaar dat Paulus in verwondering aan zijn geestelijke zoon Timotheus schreef, de verborgenheid van de godzaligheid is groot, want God is geopenbaard in het vlees, in ons vlees. En dan staat er in het formulier ook nog een tussenzinnetje, naar luide beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament vanaf het begin geschied zijn. Nou ja, beloften, die kennen we. En in de adventstijd preken we eigenlijk volop over de beloften. Genesis 3 vers 15... de moederbelofte, vijandschap tussen het zaad van Satan en het zaad van de vrouw. Slangenzaad en het vrouwenzaad. Over Abraham die met verheuging verlangde omdat hij zijn dag zou zien. Jacob die uitriep dat hij wachtte op Gods zaligheid. Ik denk aan de profetieën bij Jesaja over de knecht des Heren. Ik denk aan Micha waar we het aanstaande zondag over hopen te hebben. Ik denk aan Simeon en Anna, die de vertroosting van Israël verwachten. We lezen in het formulier dat Christus de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, gedragen heeft. Van het begin van zijn menswording af. Het is bij het gedenken van de Heer Jezus zinvol ook te beseffen hoeveel hij ervoor over heeft gehad. De toorn van de Vader over onze zonde, die was zo groot dat wij daar eeuwig onder hadden moeten wegzinken. En dat maakt het wonder natuurlijk alleen nog maar groter. En prachtig dat we meteen in het formulier lezen dat we erop vertrouwen dat de Heer Jezus die toorn voor ons gedragen heeft. Dat is de taal van het formulier. Dat is ook de hoogte van het formulier. Niet al twijfelend van zou het wel voor me zijn. En eet en drink ik me niet een oordeel. En bedrieg ik me niet nu ik eraan zit. Nee, erop vertrouwen dat de Heer Jezus de toorn van God voor ons gedragen heeft. Alleen dat al geeft een bron van gedenken. De plaag is op hem geweest. Hij heeft onze ziekte op zich genomen en onze smarten gedragen. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Het formulier wijst er ook expliciet op dat wij geheel in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus de toorn van God gedragen heeft. Dat is de hoogte van het formulier. Voor avondmaalgangers. Voor degenen die zich uitgeven voor gelovigen. Dat we geheel en al in onze harten vertrouwen dat de Heer Jezus die toren gedragen heeft. Dat die toren dus weg is en wij niet meer daardoor getroffen zullen worden. Het avondmaal wil ook ons vertrouwen aanwakkeren. En vertrouwen heeft natuurlijk alles met geloof te maken. En als laatste lezen we dan nog dat Heer Jezus de toorn van God van het begin van zijn menswording tot het eind van zijn leven gedragen heeft. Ik denk aan het oude lied, leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Ook de diepte daarvan en de lengte ervan. En wij kunnen opstandig worden als het lijden wat langer duurt. Maar bij de Heer Jezus was het van kribbe naar kruis. Hij was geboren om te sterven. En vooral dat gedeelte waar het plaatsvervangend lijden ter sprake komt, is juist zo ontroerend. Ik noemde dat zondag in de preek al. Dat hij de toorn van de Vader voor ons gedragen heeft. Dat hij al de gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid, en wij kunnen dat niet vervullen, maar hij heeft het vervuld. Hoe hij gebonden werd om ons te ontbinden. Hoe hij zijn gezegend lichaam aan het kruis liet spijkeren. Om de schuldbrief van onze zonde, en daar staat wat op, om dat daaraan te hechten. Hoe hij de vervloeking van ons op zich nam, om ons met zijn zegen te vervullen. Hoe hij verlaten werd, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. In deze zee verzinken toch onze gedachten, verzinkt toch ons gedenken. Dank u wel. We gaan eerst nog met elkaar zingen. Uit Psalm 107, vers 16 tot 22. dan is het. Ja, ja, had ik ook opgegeven, maar dat maakt niet. Dat geeft niet. U zong vers 17, maar dat geeft niet.
Oh, 16 en 22.
Oh, tot en met. Zo, tot en. Laten we dan tot slot 22 nog maar even zingen. Dan kunnen er nu vragen gesteld worden. Ook luisteraars kunnen reageren. Mijn telefoonnummer staat achter in het kerkblad. En u kunt via de app of via de mail reageren. Ik heb heel weinig stem. Dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ik doe mijn best. Is er iemand die wil reageren? Ja.
U zei, het gaat natuurlijk over dat gedenken. Ja. U zei ook net in de lezing van, er is zoveel om te gedenken. Je gedachten kunnen er heel even zinken, maar ik merk dat het soms aan het avondmaal ook best lastig is om dan concreet te gedenken. Er is zoveel dat je kunt denken, ja. Dat je gedachten soms ook gewoon...
Ik herken het helemaal. Hè. De vraag is van, er is zoveel te gedenken aan het avondmaal, dat het soms ook ja, door de veelheid heel moeilijk is je gedachten wat te richten, te bepalen. En het is natuurlijk ook kort. En ik herken het persoonlijk ook. Ik vind vaak dat ik tijdens preek en alles eromheen, want tijdens de bediening, dan moet je op zoveel dingen letten. En vind ik dat ook wel eens lastig om vaak daarna dat je of daarvoor soms ook weer meer zegen krijgt dan op het moment zelf. Het moet ook niet van het moment afhangen. Hè. Daarom vind ik het zo mooi dat we een voorbereidingspreek hebben. Dat we een week van voorbereiding hebben. Dat we dit hebben. Dat je er naartoe leeft. En dat dan de avondmaalsdienst er is en eerst nog weer een preek. En dat je dan ook nog weer een dankzeggingsdienst hebt. Dus, maar het richten van je gedachten. Ik probeer zelf wel altijd, wat het formulier ons ook wel voorhoudt, ja, voorwerpelijk te denken op dat moment. Niet zo van, ja, wat alles... God of Jezus voor mij persoonlijk betekend heeft, maar vooral wat hij geleden heeft, wat het voor hem geweest is. Maar kijk, het formulier wijst daar speciaal op. Eigenlijk alleen maar bij het gedenken. Alleen, ja, het een gaat niet zonder het ander. En je kunt daar aan het avondmaal kun je ook een strijd hebben, hoor. Het is natuurlijk allemaal heel mooi zoals het hier staat. Maar wij zijn wel mensen. En mensen met alle lek en gebrek. Alle strijd die je kunt hebben. En het kan heel druk geweest zijn de week ervoor. En er kunnen zelfs zondagochtends, vooral als je gezin hebt, ook nog van allerlei dingen plaatsvinden. En dan, hectisch ga je naar de kerk toe. En er kunnen nog zoveel dingen in je hoofd zitten. En dan... Op dat moment ook, ja, het is soms heel weerbarstig. En de Heer is daar ook niet aan gelegen, aan dat moment. Hè. En daarom is die voorbereiding ook zo belangrijk. En ja, hoe vaak is het niet dat God op het alleronverwachts zomaar overkomt. Hè. En dat zijn juist van die hele mooie momenten. En die kunnen ook zomaar weer weg zijn, maar daar vooral van genieten. En die proberen vast te houden. Dat zijn die mooie dingen die de Heere ons onderweg geeft. Ja.
Ja. Daar aansluitend op, aan de avondmaaltafel kan je ook focussen op de tekenen die daar gegeven worden. Dus de wijn en het brood, waar alles in verbeeld wordt eigenlijk.
Ja, ja, mooi. Er wordt opgemerkt dat je aan de tafel dus ook je heel erg kunt focussen op de tekenen, hè? Van brood en wijn. Hè? Als je denkt aan het levende brood, hè? En dan vanuit het Johannes-evangelie ook, hè? Dat Jezus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En dan komt die hele wereld van het manna in de woestijn, hè? En dan Jezus die als levend brood neerdaalt uit de hemel om ons het leven te geven en ons door de woestijn van het leven te leiden. Ja, alleen dat al, hè? En ja, de wijn. Ja, ik ben de ware wijnstok. He, en hoe Jezus zijn bloed liet vergieten. He, zoals als de wijndruiven in de wijnpersbak getreden worden. Zoals dat dan zo mooi heet. Maar dat je ook het sap overhoudt. He, wat dan wijn wordt. Ja, daar zit ook een hele wereld van gedachten achter. En ik vind het breken van het brood, kijk, sinds corona breek ik het brood niet meer wat u krijgt, hoor, alleen dan op een apart bordje blijft liggen en waar ik dan zelf van neem. Maar ik vind wel, want ik heb ook wel eens ergens avondmaal gevierd waar al het brood gebroken was. En waar ook diakenen alleen maar, dan gingen ze met de karaf even bijvoorbeeld naar de consistorie om even bij te vullen. Of met de bekers. Ik vind dat ook echt, het is symboliek en dat moet ook. Ik heb niet zo'n vaste hand om dat gieten mooi te doen. Maar ik vind het wel belangrijk. Dat echt ook ja, toch zichtbaar is. Ja. Ja. Ja, heel mooi. Wie wilt nog verder aanvullen?
Is dat ook niet het Sint-Rooms-kerk? Hè? Ik schrijf ook weer terug naar Israël vroeger. Dat de offers waren. En dat er daarna gegeten werd. Er zit ook wel iets in.
Het avondmaal als offer. Was een hele spannende. Want dan kom je al heel snel in het vaarwater van Rome. Waar de avondmaalstafel een altaar is. En waar Christus opnieuw geofferd wordt. Als we die kant op gaan, dan zeg ik nee. Dat moeten we niet doen. Want Christus heeft zijn lichaam eenmaal gegeven. En dat is genoeg. Hebreeën 10. Maar het is wel zo. Ja, om eraan te denken dat hij zijn lichaam geofferd heeft. Dat is helemaal zo. Ja. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Als we maar wegblijven bij dat offeridee van Rome. Dat is wat erg ongelukkig. Ja. Want Christus wordt maar één keer geofferd. Hebreeën 10 is daar zo helder over. Hè? Voor eens. En ja, dat is voor altijd genoeg. Ja. Ja. Ja, maar mooi. Wie nog verdere aanvulling? Want er is zoveel te gedenken. Dat woord gedenken is echt een kernwoord, hè, in dat gedeelte. En het is ook een beetje een kernwoord in het Oude Testament. Hoe vaak, als je het nagaat, hoe vaak het terugkomt dat God zijn volk bevrijdde uit Egypte om dat te gedenken. Ja, dat is bijzonder, hè? Daar steeds weer bij stil te staan. Gedenk zijn daden. Ja, van oudsher. Ja.
Ik vond het wel mooi wat je zei over Advent. Ik moest denken aan het doopformulier. Dat is natuurlijk heel nadrukkelijk het werk van de Vader. Of het beloven van de Vader. Het beloven van de Zoon.
Ja.
Het beloven van de Heilige Geest. Ik kijk, dat komt ook een beetje terug in het avondmaalsformulier. En ja. Dus 5 van de Vader heeft zijn zoon gegeven.
Ja.
En daarom ook, daar beneden is dat ook door dezelfde geest onder elkaar als lidmaat van één lichaam in prachtige broederlijke liefde verbonden worden.
Ja.
Dat is ook.
Ja. Ja, de sacramenten zijn omgeven eigenlijk door het werk van de drie enige God. Hè. In de doop, ja, dan zie je dat het in het formulier helemaal keurig uiteen wordt gezet. Hè. Waarom we gedoopt worden in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Maar in het avondmaalsformulier, ja, komen ze ook prachtig terug. Ja. Ja. En ik vond het ook gisteren bij de voorbereiding ook wel frappant. Dat het ook zoveel met Advent te maken heeft. Dat was me eigenlijk nog nooit eerder zo opgevallen. Want ik vond het in het verleden eigenlijk altijd heel mooi als het avondmaal in de lijdenstijd was. Dat sloot zo mooi aan bij je prekenserie. Maar in Advent, ja, het formulier gaat er volop over. Ja, Jezus die kwam om zich te geven als schuldoffer voor onze zonden. En dan ook vanuit de verwachting van zijn nieuwe komst. Ja. Er zijn, zoals u weet, meer avondmaalsformulieren. Wij gebruiken het klassieke avondmaalsformulier. Dat is in de dienstboek van de kerk nummer 1. Maar dan heb je ook nog nummer 2 en dan heb je ook nog nummer 3 en nummer 4. Maar in die andere formulieren wordt juist wat meer aandacht geschonken aan de wederkomst, het avondmaal, uitzien, verlangen naar het volmaakte avondmaal. Had misschien hier, maar hier in deze regels staat dat ook, komt het zeker naar voren. Maar dat is ook echt een element om bijvoorbeeld ook aan het avondmaal vanuit wat Christus gedaan heeft, toch ook heen te zien naar ja, het avondmaal als het volmaakt is. Hè, met hem genoten mag worden in zijn nieuwe toekomst. Ja. Ja. Ja, mooi. Anderen? Ja, Pep. Ja, ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik maak niet zo heel vaak avondmaaldiensten van collega's mee. Ik ben dat niet zo gewend, moet ik zeggen. Oké. Er wordt opgemerkt dat het ook kan helpen. Ik houd vaak een moment van rust, hè, dat je zelf kunt gedenken. Maar er zijn ook collega's die dan zelf teksten aanreiken om je daar naar te richten. Ja, dat kan op zich ook. Dat is voor ieder ook weer verschillend. Hè? Ik weet, in Delft werden wij ook geacht avondmaal te vieren in de rusthuizen. En wij hadden één rusthuis en dan daar was het de gewoonte dat er helemaal tijdens de viering gespeeld werd, orgel gespeeld werd. Ik vond het heel hinderlijk. Terwijl anderen dat misschien juist wel weer heel mooi vinden. Ik weet dat in Oost-Europa het ook gebeurt hoor. Als je in een Calvinistische kerk in veel Oost-Europese plaatsen komt, avondmaal viert, dan wordt er ook de hele tijd gespeeld. Voor sommigen is dat misschien heel mooi. Ik kan mijn gedachten dan lastiger richten, maar goed, ja, dat is heel persoonlijk. Ja, ik houd vaak van stilte, een stukje bezinning voor jezelf, een moment. Maar bedankt. Ja. Anderen of andere vragen? Ja, eens even kijken of er misschien iemand gereageerd heeft. Oh, ik zie. Oh ja. U noemde aan het eind van de meditatie geloof en vertrouwen. Gaat vertrouwen met betrekking tot de eeuwigheid hand in hand met vertrouwen met betrekking tot het tijdelijke? Of kun je zeker weten dat je deel hebt aan het offer van de Heer Jezus en toch soms moeite hebt met vertrouwen met betrekking tot het tijdelijke? Ja, dat is een pittig vraagje. Ik lees hem nog een keer. U noemde aan het einde van de meditatie geloof en vertrouwen. Gaat vertrouwen met betrekking tot de eeuwigheid hand in hand met vertrouwen met betrekking tot het tijdelijke? Of kun je zeker weten dat je deel hebt aan het offer van de Heer Jezus en toch soms moeite hebben met vertrouwen wat het tijdelijke betreft? Mooie vraag. Wil iemand van u daarop reageren? Sorry. Nog een keer, sorry.
Dat zijn precies de aanvechtingen.
Ja.
Ik vind het wel ontzettend mooi dat dan het vertrouwen in de levens overeind blijft. En ondanks dat het hier dan voor tijdelijke zo moeilijk kan zijn.
Ja. Ja, want je kunt dus vertrouwen wat de geestelijke dingen betreft, echt vertrouwen hebben van het komt goed. He, wat er ook gebeurt tussen God en mij, is het goed. He, en als hij me opneemt, is het goed. Maar wat het tijdelijke betreft, ja, dan kun je wel eens erg opzien en ja. Maar betekent het ook dat, als je mag weten dat het tussen de Heere en ons goed is, dat alle dingen dan ook altijd goed gaan? Betekent het helemaal niet. Betekent niet vertrouwen van, dan komt het allemaal ook wel goed. Wel het vertrouwen, wat er ook gebeurt, God zorgt wel. En hij is erbij. En hij is erin. En hij weet ervan. Maar, Psalm 73. Asaf die komt erachter van, ja, bij iedereen gaat het goed. En bij mij helemaal niet. En ik dien de Heere. En bij die goddelozen gaat het goed. En dan komt hij erachter, als hij in het heiligdom ingaat. Hoe belangrijk om in het heiligdom te zijn. Komt hij erachter van, ja, maar als ik let op hun einde, ja, dan gaan zij verloren. En de Heer heeft het op mij gemunt. En wat onderscheidt mij van die anderen? Ja.
Ik heb al eens gelezen, geloof en vertrouwen. Er is geen vertrouwen zonder geloof en geen geloof zonder vertrouwen. Dat is zelf, dat is een...
Ja, zeker. Er wordt hier opgemerkt, er is geen geloof zonder vertrouwen en geen vertrouwen zonder geloof. Het heeft alles met elkaar te maken. Geloof is vertrouwen. Dat voorbeeld wordt wel eens gebruikt van een vader en een kind dat boven de trap staat en dat de vader roept van spring maar, ik vang je op. Kind doet dat soms nog weer tamelijk makkelijk. Dat is wel een stukje vertrouwen. Maar zo is het in het geestelijke ook. Hè? Op vertrouwen van, ja, het komt goed. Maar in wat het tijdelijke betreft, ja, we kunnen best heel veel zorg hebben soms ook. 1000 zorgen, 1000 noden kwellen mijn angstvallig hart. Maar dan wel meteen de bede voor mij eruit, hè? Ja.
Is vertrouwen niet hetzelfde als hoop? Andere woorden ervoor.
Vertrouwen heeft alles met hoop te maken. Ja. Alleen. Hoop is. Ja. Hoop is ook wel heel diep, hè? Hoop is ook echt de christelijke hoop van het komt goed. Hè. Hoop is vooral ook gericht op het geestelijke. Hoewel je in het gewone leven natuurlijk ook kunt hopen, maar dan is hoop wel veel zwakker. Maar de geloofshoop, ja, dat is gewoon weten dat waar is. Ook voor jezelf waar is. Ja.
Maar het is ook niet wat de Heer zelf aangeeft in de bergreden. Als je het heeft over de Heer weet, uw vader weet dat u deze dingen nodig hebt. Uw brood, uw eten,
hij weet het.
Of u ziek bent inderdaad, of u kleding nodig hebt.
Ja.
Zelfs voordat je het vraagt, weet de Heer het al.
Hij weet wat er nodig is.
Dus dat is ook niet juist de Heer die hij geeft daarmee aan dat hij het weet, dat wij daarmee kunnen zitten. Maar hij geeft tegelijkertijd aan, geeft het eigenlijk aan voor jou. Wees niet als de heidenen, maar vertrouw op de Heer en wees niet bezorgd.
Ja.
En ik wil het niet, ik ken deze persoon niet vragen, dus ik wil het niet als heel makkelijk wegschuiven. Maar eigenlijk zegt de Heer wel tegen ons: van, richt je hart omhoog.
Ja.
In de eeuwige dingen, maar ook in de tijdelijke dingen. Want dus voor de Heer is het even belangrijk. Dat
ja.
Alles, de kleine dingen en de grote dingen, met hem hand in hand wandelen.
Ja, hier wordt ook opgemerkt, ook naar aanleiding van de vraag die gesteld werd, van vertrouwen op de Heer. Iets van de vogels, hè. God voedt ze, God zorgt voor ze. En ja, hij zorgt, hè. Gewoon, dat stukje overgave van wat hij doet is goed. En juist ook dan de moeilijke dingen. Ik heb dat in mijn eigen leven toch heel erg meegemaakt. Dingen waar je, als je het van tevoren zou weten, van nou die gaan gebeuren, zou ik dat heel lastig gevonden hebben. Maar achteraf dat je denkt van ja, maar wat was de Heer toen goed? He? En dan weet hij dus gewoon, ja, wat je nodig hebt. En wat wel goed voor je is, waar je zelf erg tegenop kunt zien. En wat je uit jezelf, waar je met een grote boog omheen zou lopen. En dat toch nodig is voor ons. En hij weet wat nodig is voor ons, ja. En dus ik zou wel de vragenstelsel willen antwoorden van, ja, maar wat hij doet, de weg die hij met ons gaat, is daarin ook een goede weg. Ook als het misschien wel eens een wat diepere weg is. Ik kijk of er misschien nog meer is. Nee, dat is het niet.
Mag je ook wel opmerken, net als met Jona toen hij in de walvis zat, toen ging hij al dank zeggen voordat hij uit de walvis kwam.
Ja.
Soms mag je al, ja, maar het is niet al, als je het soms even helder hebt, dat lukt niet altijd, maar dat je licht krijgt van de Heilige Geest, maar dat je dan van tevoren al voorbereid op wordt wat er komen gaat.
Ja, soms word je voorbereid op datgene wat komen gaat. Hè, en ook juist in, om even psalmwoorden te gebruiken, in de grootste smarten. Hè, kunnen we zo ook maar danken. Hè. Jona die in de walvis ook lovend bezig was. Terwijl, ja, het lijkt me een heel angstig gebeuren hoor. In zo'n vis ingewand. Vreselijk. Dan verwacht je echt niet dat je daar ooit weer uitkomt. En ja, dat gebed, hè, gebeden in de Bijbel, nou, die zijn zo leerzaam. Zo prachtig dat die opgeschreven staan. Zoveel lering zit daarin. Nog steeds ook voor ons. Ja, ja, bedankt. Ja. Ja. Ja, mooi, ik vind dit stukje vragen stellen toch ook wel... wel heel mooi, nuttig, ja.
Zelf ook de vraag van dat je zorg maken hier, maar die hoop zeg maar op later, wat het steeds andersom is, zeg maar, tenminste voor mij persoonlijk zou ik, vind het juist een beetje soort, soms een angstige gedachte van dat God terugkomt en dat je bij hem voor altijd mag zijn, maar dat je hier ook troost hebt en echt aan zijn raad mag zitten en echt mag geloven van hij is mijn vader, maar dat hij terug nog iets groots is of zo. Dat de hemel soort, ik weet niet, dan toch een beetje een soort van angst is van, maar wat als het dan toch niet zo is of zo. Ik vind dat juist heel groot. En daar kan ik juist dat een beetje voor me wegschuiven. Dat ik juist hier op aarde heel erg zijn groot mag ervaren. Ik snap
Ik snap wat je bedoelt, ja. Ja. Ja, dat je ergens toch nog een beetje angst hebt van, oei, ja, de eeuwigheid, ja, zal ik daar zijn? Terwijl je juist de zegen dan vooral, wel mag ontvangen aan het avondmaal, dat je daar heel blij mee bent. Maar, ja, de zegen aan het avondmaal hier staat natuurlijk nooit los van de zegen aan het koninklijke bruiloftsmaal. Dat is natuurlijk één lijn, hè. En ja, het is hier de voorsmaak. En ja, dat is nog maar in beginsel. En ja, het zal allemaal zoveel volmaakter en grootser en heerlijker zijn. En we krijgen wel hier avondmaal om ons te oefenen juist in het vertrouwen. Het vertrouwen van, ja, maar dit geeft de Heer nu vast als onderpand. Voor datgene wat hij straks volmaakt gaat geven. Ja.
Het is dan bijna te groot om dat soort van te geloven. Want hier is het al een soort van nieuw rijk. En dan is het daar nog veel intenser of zo. Veel groter.
Ja. 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 Maar ook wel heel mooi om het rijke daarvan hier ook echt te ervaren. Ik weet, ik sprak een keer een collega. En dat is een heel godvrezende collega. En die ook gewoon in zijn hart laat kijken. En die zegt, waar ik nou zo mee zit, hij zegt aan het avondmaal, hij zegt, ik heb er voor mezelf nooit wat aan. En daarvoor en daarna wel, maar tijdens de bediening niet. Vond ik eigenlijk best ook wel heel triest. Terwijl het wel een kind van, mag ik zeker geloven dat het kind van God is. Dus het is niet altijd zo dat je aan het avondmaal al heel veel ontvangt. Ook dat is een stukje rijke zegen natuurlijk. Ja. Gedenken. Juist als ik meer leer van eigen onwaardigheid om aan te gaan, dan krijgt het ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven, zo'n grote troost. Christus wordt al steeds groter. Ja. Ja. Dat spreekt natuurlijk boekdelen. Hoe meer je, ja, je eigen onwaardigheid leert inzien, des te groter wordt het wonder. En ook, ja, het heil van Christus. Ik snap dat wel. Dat het voor jou als zondaar kan, ja, dat geeft zoveel verwondering. Want wij kennen onszelf natuurlijk het allerbeste. Hè? Kijk, achter een heel mooi donker kostuum kunnen we natuurlijk van alles verbergen. Toch? En wij weten precies wat er in ons hart wel en niet leeft. En dat God zondaren als wij, ja, op het oog heeft. En van eeuwigheid heeft lief gehad. Ja, dat is natuurlijk zo bijzonder als je dat mag geloven. Ja. Van eeuwigheid, hè? Ja. Ja. Ja, het is een geweldig wonder. Ja. Als je geraakt bent door het evangelie. En ja, waarom was het op mij gemunt, zegt een oud gedicht. Maar ja, dat is natuurlijk, ja, een godswonder. Ja. Ja. Ik zie zoveel leeftijdgenoten van mij. Ik weet niet of u dat herkent, hoor. Maar zoveel leeftijdgenoten die gewoon in christelijk onderwijs gezeten hebben. Vroeger gewoon naar de kerk gingen. En die alles hebben losgelaten. En ja, dan wordt het wonder eigenlijk nog steeds groter. En je denkt van, oh ja, maar de Heer heeft me vastgehouden. En ik weet het, de Heer houdt zijn kinderen vast. Maar ja, daar moeten we ook weer niet op gaan rusten. Hè? Want het is wel de roeping van strijd om in te gaan. Hè? Ja. Oké. Ik heb hier geen vragen meer. Maar misschien hier nog. Opmerkingen.
Aangeeft over dat je jezelf kent en je meer en meer wie God is. Juist dan zijn het zo gevoelig van ja, heer inderdaad, want jij weer als onderdeel van de gemeente. Maar juist die persoonlijke relatie met God, yeah. Dat gaat in de hemel, dat is dan heel lastig om dat te plaatsen. En dan kan je dus dat gevoel krijgen dat ja, hier ben ik een van de gemeenteleden, maar straks ik en God samen. Dat is wel lastig om dat een plek te geven.
Ja, we worden straks persoonlijk voor Gods rechterstoel gedaagd. Hè? Ja, en hij kijkt overal dwars doorheen. Ja.
Maar als je jezelf gaat kennen, meer kennen, dan gaat het soms ook wat meer spelen voor je. Dat
ja. Nee, maar dat snap ik. Als je jezelf meer leert kennen, dat dat meer gaat spelen. Aan de andere kant, als je God meer leert kennen, komt het andere ook wel weer meer op de achtergrond. Ja.
Ja. Je kan God ook meer leren kennen door dat hij zich steeds meer laat zien in je leven, hoe hij je leidt, hoe hij aanwijzingen geeft. En als je daar dan ineens niet zozeer met je eigen zondigheid maakt, maar meer dat je verbaasd bent, dat je denkt, God, bent u er nu alweer als ik om u vraag? Of,
ja.
Dus het is een andere kant eigenlijk.
Ja, wat kun je soms verbaasd zijn, hè? Van de leiding van God in je eigen leven. Hoe hij dingen aanwijst en hoe hij woorden in je hart brengt. En dingen waar je mee zit en dan lees je je dagboek. En dan valt het zo allemaal open. Dat je denkt van ja, Heer, dank u wel. Ja, kom zomaar bij hem vandaan. Ja. Dat is wel het rijke van het christenleven.
Zeker.
Ja.
We zouden denk ik ook meer van moeten, over moeten spreken met mensen die God niet kennen.
Ja.
Om ze jaloers te maken op.
Ja.
Die rijkdom.
Ja.
Om ze nieuwsgierig te maken.
Ja. Jazeker. Zeker. En, maar God werkt echt, hè. En hij wijst wegen. Er is voorbeelden gedaan, er is bij mij een melanoom weggehaald en dat was een akelig ding en die had er veel te lang gezeten, dus de uitslag was best heel spannend. Maar dat, voordat ik de uitslag kreeg, al ja, zo bemoedigd werd vanuit het woord dat ik helemaal niet meer één moment erover in zat van ja, het zou fout zijn. En mijn vrouw zat er heel erg over in. En ik had zoiets van, ja, maar als de Heer me dit laat weten, ja, dan komt het ook goed. Ja, ja. Ook dat kan aangevochten worden, hoor. Ja. Iemand anders nog? Oké. Wat gaan we zingen? We hebben al heel veel gezongen. Laten we nog één vers ter afsluiting nemen. Wie?
Let op mijn ziel.
Ja, mooi. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. Hè, wat jij ook aangaf, Francina. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Sorry. Soms denk je dat iedereen dat weet, maar ja. zullen danken. Heer, wij komen bij u. En wij danken u dat u gewis spreekt tot elk die voor u leeft. En geef dat we er veel opmerkzaam op mogen zijn. Heer, want u bent toch de levende. En u weet toch van ons. En u gaat toch door met uw werk. En geef dat we zo ook persoonlijk die leiding van u in ons leven mogen kennen. En dat we zo steeds vanuit uw woord onderwezen worden, geleid worden. En ons ook laten leiden door dat woord. En Heere, dan kan er soms ook zo'n strijd zijn. En we kunnen er zelf zo tussen staan. Ach Heere, we zijn maar mensen. En wat is het groot dat u juist dat menselijke vlees wilde aannemen. Maar behalve de zonde, u hebt daar nooit deel aan gehad. Hoe bijzonder. En toch zo de diepte ingegaan van de vloek van het menselijke vlees. U tot zonde gemaakt, omdat al de zonden van heel uw kerk op u neerkwamen. En u de grootste zondaar, het zondelam bij uitstek werd. Om het allemaal weg te dragen en de verzoening over te doen. Wij danken uw heerlijke naam. Heer, wij danken u voor deze avond. Wij danken u dat we zo met elkaar hierover mochten nadenken, elkaar mochten opscherpen. Heer, wat is het waardevol, de gemeenschap der heiligen. Wij bidden, bouw deze gemeente. Wees haar genadig, ook in een week als deze. En Heer, dan kan het zijn dat we nog nooit aangeweest zijn. En misschien ook wel het voornemen hebben om helemaal nog niet aan te gaan. Maar Heere, word dan maar te sterk en overwin ons. Heere, want zonder uw gaven is de weg voor ons toch te veel. En dan kunnen we iedere dag weer aards voedsel tot ons nemen. Maar vooral ook dat andere hebben we nodig. Heere, geef dat zo deze week toch ook een heel gezegende week mag zijn. Trek met koorden van liefde en overwin maar. Voor u is niets te wonderlijk. U hebt het toch de eeuwen door altijd weer gedaan. En u bent dezelfde God. En u roept het. Wend u tot mij, al gij einde der aarde. En wordt behouden. Heer, we danken u voor wat u ons schonk. Wij bidden ook voor uw gemeente thuis. Wees ook haar nabij, geef met elkaar een hele goede week van voorbereiding. En ook aanstaande zondag. Gezegende diensten en vooral ook een gezegende avondmaalsgang. Zie in genade en in liefde op ons neer. Vergeef wat niet goed was. Breng ons allen veilig thuis. Dat bidden we om Christus Jezus wil uit genade. Amen. Beste mensen, hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid, uw betrokkenheid. Ook degene thuis die met ons verbonden waren. Heel fijn ook voor de vragen die kwamen. Van harte wel thuis en we hopen tot aanstaande zondag en een gezegende week toegewenst. En een gezegende zondag.